Gemeente, er klinkt over de olijfbergen een dringende vraag. Naar aanleiding van die diep ingrijpende woorden die de Heer Jezus heeft uitgesproken in hoofdstuk 24 vers 1 en 2, dat er van de tempel en van Jeruzalem niet één steen op de ander zal blijven staan. En wij kunnen ons daar weinig bij voorstellen, maar voor de Jood was Jeruzalem en de tempel ja, misschien wel net zo belangrijk als voor u de kerk hier. En dan zegt daar de Heer Jezus, de Zoon van God, er zal niet één steen op de ander blijven staan. En dan die vraag van de discipelen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken van uw toekomst en van de voleinding der wereld zijn? En zittend, zoals een meester dat in die dagen deed, gaat de Heer Jezus dan onderwijs geven over de dingen die de discipelen en wij kunnen verwachten voordat die grote dag der dagen daar is. En ik wil daar niet te veel van noemen, maar een aantal dingen wel om de gelijkenis in de juiste context te kunnen zetten. Wat zal er nu gaan gebeuren voordat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel? Wel, daar zullen op godsdienstig vlak zijn vele verleidingen en vele valse leringen. Maatschappelijk vlak, oorlogen, geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Mensen zullen hongersnoden, pestilentiën, vreselijk besmettelijke ziekten ondergaan. Aardbevingen ervaren. Je zegt verschrikkelijk. Ja, het is ook verschrikkelijk, maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Hij zegt, dat is nog maar het begin. Dat is nog maar het beginsel der smarten. Dan vraag je je wel verschrikt af, maar wat moet daar dan op volgen? Als dit al zo verschrikkelijk is. En dan zou ik je willen zeggen, hou het nieuws er eens bij. Leg als ware de krant is naast de Bijbel. En wat hoor ik dan? Wat zegt de Heer Jezus? Wat zal er zijn? Verdrukking. Gedood worden, gehaat worden vanwege de naam van Christus, vanwege de Bijbelse waarheid die je beleidt. En dan kunnen we allemaal naar Charlie Kirk kijken in Amerika. Maar we kunnen ook naar China kijken. We kunnen ook naar Noord-Korea kijken, naar Saoedi-Arabië, waar christenen vandaag, nu, dagelijks gehaat worden, gedood worden, in gevangenissen geworpen worden. Dat lezen we nog meer. De Heer Jezus zegt, velen zullen afvallen van de waarheid. Mensen zullen zelfs elkaar overleveren om gedood te worden. Elkaar haten. En tegelijkertijd is er een andere beweging. Want er zullen vele valse profeten zijn. Vele valse leringen. Dat blijft maar komen. Vanaf de dag van Jezus hemelvaart tot vandaag de dag. Valse leraren. Is het niet aan de lopende band dat wij allerlei dwaasheid horen waar mensen nu weer mee komen? De uitverkiezing zou niet bijbels zijn. Oh. Dus we scheuren het achterste gedeelte van de Bijbel er maar uit en we verbranden dat. Zetten we op YouTube. Vele valse verleiders. En wat gebeurt er nog meer? De ongerechtigheid van velen zal vermenigvuldigen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat er geen wet van God meer is en geen woord van God meer is wat je remt. Dus je doet wat jij denkt dat goed is. Paulus noemt dat overgeleverd worden aan het goeddunken van je eigen hart. Verschrikkelijk. Weet je wat je dan krijgt? Dan begrijp je de biologie niet meer. Dan krijg je grenzeloze verwarring over wat nu een man is en wat nu een vrouw is. Je weet wel, die hele woke-ideologie. Al die dwaasheid komt eruit voort dat mensen doen wat zij denken dat waar is. En zich niet meer willen onderwerpen aan wat God zegt. Wat dacht je over de vrije seksuele moraal? Alles moet met iedereen samen kunnen gaan. Daar moet geen grens zijn. Wat denk je over de beschermwaardigheid van het leven? Gemiddeld 100 kinderen per dag worden er in Nederland vermoord in de moederschoot. En tegelijkertijd ook dit. De liefde van velen zal verkouden. En daarna vertelt de Heer Jezus over zijn wederkomst vanaf vers 29. En dan geeft hij ons een heel wijs advies. In vers 32 en 33, lees maar mee. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Dus als ik dat nu naar dit jaargetijden zou vertalen, dan zou ik zeggen van, kijk eens naar de bomen. Je ziet, het blad begint te verkleuren. Wat zegt je dat, kinderen? Wat wordt het dan? Herfst. Nou, als je dat ziet, dan weet je, waar kan ik op rekenen? Er worden nog meer bladeren groen. Die groen zijn worden geel en vallen af, enzovoort, enzovoort. De Heer Jezus zegt, als je nou al die dingen die ik zojuist noemde, zie gebeuren, wat moet je dan bedenken? Hij zegt, het staat voor de deur. Het is nabij. Voor de deur. Dat is een deurdikte verschil. Zeer nabij. En u hebt wel met mij aangevoeld. Wat ik net noemde uit Matteüs 24, dat gaat over nu. Dat gaat over vandaag. En dan moet je niet wegredeneren. En je lijstjes maken met allemaal Bijbelse waarheden van dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren. En ja, 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Het is allemaal waar. Maar de Heer Jezus zegt, het staat voor de deur. En ik zal u nog wat zeggen. Als je straks om 12 uur sterft, geldt hetzelfde. Als je over een seconde sterft, geldt hetzelfde. Moet je voor diezelfde rechter verschijnen. Van hemel en van aarde. En zal het dan kunnen? En dan gaat de Heer Jezus ons hier in Matteüs 25 en 24 laten zien. Hoe moet je dan in die laatste tijd, de eindtijd, dat is de tijd vanaf de hemelvaart van de Heer Jezus tot aan zijn wederkomst, dat is allemaal eindtijd. Hoe moet je daarin staan? 2 kernwoorden. Waakzaam en bereid. En dan geeft de Heer Jezus 4 gelijkenissen over. En de 3e is degene die wij overdenken in Matteüs 25. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden. Welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt dit. Het zal in het koninkrijk der hemelen zijn zoals in deze gelijkenis. Koninkrijk der hemelen, zeg je, wat is dat? Wel, dat is dat volmaakte rijk waar de Heer Jezus alles en in allen zal zijn. Straks die volkomen hemel en die volkomen aarde waarop vrede en gerechtigheid wonen zal. Ja, met zijn komst is het nabij gekomen. Gods kinderen zijn zelfs in Jezus al in dat koninkrijk. Wat toch een wonder. Zij delen er al in. Al is het nog niet volkomen voltooid en hier aanwezig. En dan gaat de Heer Jezus heel duidelijk maken. Wie gaat nu straks in dat onuitsprekelijk heerlijke koninkrijk delen? En een heel alledaags beeld ontvouwt zich voor onze aandacht. Een bruiloft. Een bruiloft. En ik denk dat alle kinderen hier wel op een bruiloft geweest zijn. En dan weet je, als er iemand trouwt, een broer, een zus, een oom, een tante, dat vraagt gigantisch veel voorbereiding. Weken ben je ermee bezig. En zo'n bruiloftsdag moet goed verlopen. Niet voor niets stellen we dan vaak ook een ceremoniemeester aan. Want als die bruiloftsdag niet goed verloopt, ja, eigenlijk is dat een beetje tot schande van het bruidspaar. Denk aan de bruiloft te Cana. De wijn was op. Verschrikkelijk. En dan wordt er ook niets aan het toeval, zo wij dat noemen, overgelaten. En zo zie ik in mijn gedachten ook deze 10 jonge meisjes. ongehuwde vrouwen, maagden naar Gods woord. Want ze hebben nog geen omgang gehad met een man. Weet je hoe oud ze waren? Tussen de 12 en de 18 jaar. Voor ons misschien jong, ongehuwd, maar dat was de huwbare leeftijd in die tijd, vanaf 14 jaar ongeveer. En wat doen die meiden, die maagden? We weten het niet precies. Want we weten maar heel weinig vanuit de Bijbel over een bruiloftsdag. Misschien zijn ze te vergelijken met onze bruidsmeisjes nu. Nou, die kunnen niet gemist worden. Want die maken deel uit van de dag en van de foto's, noem maar op. Maar wat wij wel weten is dit. Ze zijn genodigd. Ze hebben zich voorbereid. Ieder op hun wijze zullen we zo zien. En ze zijn de deur uitgegaan, de bruidegom tegemoet. Dat geldt van alle 10. En dan willen ze de bruidegom vergezellen naar de bruid en de bruiloft. Gemeente, wat heeft de Heer Jezus hiermee nou op het oog? Wel, de maagden, die 10 maagden, is Gods zichtbare kerk op aarde. U, jij en ik. Zoals je hier de gemeente samen ziet en thuis met ons verbonden. Dat zijn de wijze en de dwaze maagden samen. En de bruidegom? Nou, dat weten we al, denk ik, hè, kinderen. De bruidegom is de Heer Jezus zelf. Al in Matthäus 9, vers 15 noemt hij zichzelf een bruidegom. In Matthäus 22, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, overduidelijk blijkt, hij is de bruidegom. De Heer Jezus als bruidegom schittert ook in Efeze 5, als het gaat over Christus en zijn bruidskerk. Maar we gaan weer terug naar die wijze en dwaze maagden. Gods kerk op aarde, zo wij die kunnen zien met onze ogen, bestaat dus blijkbaar uit 2 soorten mensen. Wijze en dwaze. Laten we vers 2 tot 4 nog eens lezen. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. En zoals in veel gelijkenissen van de Heer Jezus, er zijn onder zijn volgelingen 2 soorten mensen. Wijze of dwaze. Ware of valse belijders. Aangrijpend, Matthäus 7. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Er zullen er straks voor de troon staan die zeggen, ik heb in uw naam duivelen uitgeworpen. Ik heb in uw naam het evangelie verkondigd. Dan zal hij zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Werker der ongerechtigheid, een valse belijder. De Heer Jezus spreekt over onkruid en tarwe. Goede en kwade vissen, rechtvaardigen en boze. Wat wil dat nou zeggen? Wel, de zichtbare kerk, je zou kunnen zeggen, ze zijn allemaal gedoopt. Ze belijden met hun mond allemaal de naam van de Heer Jezus Christus. Maar niet allen luisteren naar zijn stem en volgen hem. Allen worden misschien wel christen genoemd, maar sommigen blijken alleen maar refo te zijn. Het is alleen maar de verpakking, alleen maar de buitenkant. Want een christen is van Christus. Dus in de zichtbare kerk van God op aarde is niet iedereen wat hij zegt te zijn. En soms zie je het, soms ook niet. Maar in deze gelijkenis, en als we er dieper op ingaan, zal het wel duidelijk worden. Die tweedeling. En wat is dan het grote verschil? Dat weten onze jongelui wel. Het grote verschil tussen de dwaze en de wijze maagden. Nou, je zegt dat is makkelijk. Als straks die bruidegom komt, blijkt dat die dwaze maagden geen extra olie hebben. En de wijze maagden hebben wel extra olie. Inderdaad. Het gebrek aan olie bij de wederkomst. Of bij de komst van de bruidegom. Is dat iets wat die dwaze maagden is overkomen? per ongeluk. Niet aan gedacht. Oh nee. Ik weet, het is een gelijkenis, maar we mogen dit wel zo uitleggen, gemeente. Het is een welbewuste keuze geweest in de voorbereiding om niet voorbereid te zijn op een vertraagde aankomst van de bruidegom. Heel bewust gekozen om niet die extra olie mee te nemen. U zegt, maar nou wil ik wel graag weten dat u mij nu gaat vertellen. Wat is nou die olie dan, die extra olie? Want dan kan ik mij vanmorgen beproeven of ik nu een wijze maagd ben of een dwaze maagd. En ik ga dan iets bijzonders doen. We gaan gelijk naar het einde van de gelijkenis. U zegt, ja maar, ja wacht even, probeer maar mee te gaan. Want wat zie ik aan het einde van de gelijkenis? Wie gaan er met de bruidegom, met de Heer Jezus, mee in de bruiloftzaal, de hemelse heerlijkheid? Wie? Dat zijn de wijze maagden. Die gaan met hem mee zijn heerlijkheid in. Zij worden met hem verheerlijkt. En toen ik daar in de voorbereiding over na zat te denken, toen kwam daar die machtige tekst van Paulus voor mijn geest. Toen dacht ik, dat beschrijft nou precies wat die olie is. Want wat zegt de apostel Paulus in Romeinen 8? En dan komt dat woordje verheerlijk pas aan het eind. Luister maar goed. Want die hij tevoren gekend heeft, en ik hoop het zo uit te leggen, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd uitverkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus, een wijze maagd, en leg je leven er maar naast vanmorgen. Een wijze maagd is ten eerste uitverkoren tot het eeuwige leven. U zegt, ja, maar dat is mooi. Daar heb ik niks aan. Want ik weet toch niet dat ik uitverkoren ben? Weet je wanneer een wijze maagd daarachter komt dat ze uitverkoren is? Dat wordt een wonder op de dag als de Heer haar een nieuw hart geeft. Wanneer je door het geloof met de Heer Jezus Christus verenigd bent en je die vrede van God in je ziel mag ervaren. O, die dag, dan mag het soms zo openvallen. O, het is ook voor mij waar. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. O, je hebt het ervaren op die dag. Wat de Heer Jezus al zei in Johannes 6. Al wat mij de Vader gegeven heeft, dat zal tot mij komen. Gedeelte moeten we nooit losmaken van de volgende gedeelte. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ze hebben het ervaren. Ze zijn er een levende bewijs van. Want ze hebben de genade van de Heer Jezus Christus door het geloof uitgestort gekregen in hun harten. Uitverkoren tot het eeuwige leven. Dus ga niet zeggen, ik weet niet of ik uitverkoren ben, want dat weet niemand. Dus dat is een onzinargument. Moet je gelijk mee stoppen. De Heer heeft je een bevel gegeven, bekeert u. U zegt, ja, kan ik ook niet. Laat dan Gods gebod jouw gebed zijn, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. U komt er niet mee weg, gemeente, door te zeggen, ik kan het niet, want u moet. En laat dat moeten nou je gebed maar weer zijn, Heere, wat ik niet heb, kunt u geven. Ten tweede, niet alleen uitverkoren, maar die zijn ook inwendig geroepen. Kennen jullie vast wel van catechisatie? De Engelsen hebben daar denk ik een iets mooier woord voor. The effectual call. Een roeping die effect heeft, die iets uitwerkt in het leven. En dan het woord van God, zoals vanmorgen, dat kan twee dingen doen. Maar twee dingen. Het komt je oren binnen en het blijft hier hangen. Of het komt je oren binnen en het zakt een, wat ze vroeger zeiden, een klomp dieper in het hart. En dan doet het kracht. Dan werkt het wat uit. Want wat gebeurt er dan, gemeente? Wel, als Gods woord in je leven gaat werken, dan gebeurt er wat Paulus zegt. als het gebod is ingekomen, is de zonde wederlevend geworden. Want ik kan een hele zondag preken dat u zondaar bent, maar als Gods woord door zijn geest het niet in je hart legt, dan word je nooit zondaar voor God. Dan blijf je wie je bent. Dus daarom is het zo nodig dat door de geest vanmorgen Gods woord, Gods wet in je komt en je gaat wakker schudden uit die geestelijke doodslaap. Dat het gebeurt wat de Heilige Geest zal doen. Dat hij je gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. En wat gebeurt er nou met iemand voor wie de zonde levend is geworden? En leg je leven er nou maar naast. Wat gaat iemand doen die ziet dat hij zondaar is, die op reis is naar de eeuwigheid, naar de rechterstoel, en die het ziet, oh, met mijn zondaars bestaan moet ik voor eeuwig omkomen. Oh, zo iemand gaat vaak eerst proberen zijn leven op te knappen en daarmee proberen God te behagen. Opknappen. Maar het gaat niet lukken. Want met opknappen kan ik God niet behagen, want al het goede dat ik doe is voor God nog als een wegwerpelijk kleed, zegt hij in Jesaja. Vuil maandverband staat er in het Hebreeuws, letterlijk. Weg ermee. Alleen de genade van de Heer Jezus Christus. Dus opknappen helpt niet. Bukken, buigen voor God. Erkennen, Heere, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Heere, daarom heb ik uw toorn, uw gramschap dubbel verdiend. Dat valt niet mee om dat te erkennen. God, God te laten en zeggen, Heere, als ik nou zo gezondigd heb, dan is het recht dat u mij voor eeuwig voorbij gaat. Want ik ben goed en volmaakt uit uw hand voortgekomen. Maar wat geeft de Heere nou aan zulke die zo voor zijn rechterstoel moeten bukken en buigen? Die niets meer in zichzelf hebben dan die ene noodkreet. O God, wees mij de zondaar gerecht, zondaar genadig. O, die worden ook ten derde gerechtvaardigd. Vrijgesproken van schuld en straf. Een recht op het eeuwige leven. Zo Paulus het zegt. Zo dan. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester, onder de wet. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Kijk. Zulke krijgen op die dag, als het geloof in het hart krijgen uitgestort, het bruiloftskleed dat je toegang geeft tot de bruiloft van het lam. Dat witte, reine bruiloftskleed, dat kleed der gerechtigheid. U zegt, ja maar, hoe doe ik dat dan, geloof? Het geloof is niet uit u, het is Gods gave. Heren, leer mij geloven. En wat doet het geloof? Het geloof redeneert niet meer. Het geloof dat rust. Dat rust op het woord. Dat rust op de beloften van het evangelie. Dat vertrouwt de belover met het hele hart. En dat is niet makkelijk. Daarom hebben we ook Gods gaven daarvoor nodig. Want weet je, iemand die gelooft dat hij voor eeuwig naar de hel gaat, zijn vrijspraak laten omhelzen, dat is een godswonder. Iemand die gelooft dat hij een vloek is, de zegen laten omhelzen, daar is een godswonder voor nodig. Is het gebeurd? Heeft God je dat geloof geschonken, dat je mag rusten en zonder tegenspraak mag rusten op zijn beloften? Kijk, en zulke komen thuis, die worden ook verheerlijk. Zullen eeuwig met Christus in zijn hemelse heerlijkheid zijn. Zoals Romeinen dat zo heerlijk zegt, Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door wie? Door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Die hoop van het eeuwige leven. Waarom een hoop? Omdat het nog niet gezien wordt. En geloven en hopen gaat straks in de eeuwigheid over in aanschouwen. Daarom die hopen der heerlijkheid Gods. Dus een wijze maagd is ondertrouwd met Christus, haar bruidegom. Zo Hosea 2 dat zegt, ik zal u mij ondertrouwen in der eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En weet je wat nou het wonder is van dat laatste woordje kennen? In het Hebreeuws staat daar ten diepste hetzelfde woord als van de intieme omgang tussen man en vrouw. Gemeenschap hebben. Gemeenschapskennis, omgangskennis, bevindelijke kennis. Ken je de Heer Jezus? Heb je gemeenschap met Hem door de Heilige Geest? Als dat zo is, vanmorgen, en leg je leven er maar naast, dan kun je iets over Hem vertellen. Dan bij je op bezoek zou komen naast je, joh, zit in de bank, en ze zegt, joh, vertel eens, wie is Hij nou voor je geworden? Dan kun je vanuit die gemeenschap met Hem, kun je toch iets vertellen. Zoals de bruid uit het Hooglied. Oh, zij raakte niet uitgesproken over haar bruidegom. Ze zegt, mijn liefste. Oh, hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En dan gaat ze hem beschrijven. Dan gaat ze spreken over zijn hoofd, zijn haarlokken, zijn ogen, zijn wangen, zijn lippen, zijn handen, zijn buik, zijn enkels, zijn gestalte. En ze eindigt met zijn gehemelte. Is enkel zoetigheid en alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mij een vriend. O gij dochteren van Jeruzalem. Ken je hem zo? Heb je zo in zijn nabijheid verkeerd dat je hem zo ook mag uitschilderen en over hem mag roemen? O, dat is toch immers kennen? En daarom wil ik je een eerlijke vraag stellen. Weet de Heere ook van jouw geloof en bekering af? Want als je hem nou niet zo kent, dan is er wel een haper in je leven. Mag je vanuit je hart meezingen? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want gemeente, de eeuwigheid duurt veel te lang om je nu te vergissen. En dan gaan we naar een aantal onderscheidende punten heen. Want wat is nou het verschil tussen een wijze en een dwaze maagd? Weet je wat een dwaze maagd denkt? Een dwaze maagd die denkt, ik krijg een uitnodiging en dat is genoeg. Daarmee ga ik zeker ook tot de bruiloft in. Met andere woorden, ik ben gedoopt, ik ga naar de kerk, ik lees, ik bid, ik ga naar de doordeweekse kerkelijke bijeenkomsten. Ja, het kan mij niet mislopen. Ik zal ten hemel ingaan. Maar gemeente, laat de schrift ons niet zien dat er meer nodig is dan alleen maar een hoorder van het woord zijn. De Heer Jezus zegt ook, we moeten een dader van het woord zijn. Het woord uitleven. En je denkt toch niet dat wij bij God iets kunnen verdienen? Dat God iets aan ons verplicht is omdat wij nou zo netjes geleefd hebben? Maar kijken wie er zalig worden. Hoeren, tollenaren en zondaar. Ja, daar komt de godsdienst net niks mee. Maar zij werden zalig. Zij hadden een gemis dat vervuld kon worden alleen met Jezus Christus. Dus gebed, het komt onder het fundament in je leven aan. Heb je een fundament onder je leven? Met die wijze en die dwaze bouwer, die kenmerkende gelijkenis. Die dwaze bouwer was echt niet zo dom, hoor kinderen, dat hij op zandbakzand bouwde, zodat bij de basisschool is, het mooie zachte zand waar je alle kanten mee op kunt. Want dan begrijpt iedereen dat je daar niet op kan bouwen. Nee, het zat hem hier en die man die dacht dat hij een rots gevonden had. Maar door het water en de felle zon was die aarde uitgehard. En zijn onderzoek was te oppervlakkig, te weinig grondig. En hij meende gebouwd te hebben op een rots. Maar het was zandgrond. En toen de oceanen van Gods toorn gingen stormen, schoof het fundament onder het huis vandaan. En was de rotssteen Jezus Christus niet. Hoe is het in jouw leven? Is je leven op Christus gebouwd? Daarom onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt, zegt Paulus. Beproeft uzelf of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is. Tenzij dat gij verwerpelijk zijt. Ik maak het nog wel eens mee de laatste tijd dat mensen boos worden. Als je vraagt naar het onderzoek in hun hart. Maar vertel me nou eens eerlijk, uit de liefde, hoe ben je er nu aangekomen? Wie is nou de Heer Jezus Christus voor je geworden? Hij zegt, je moet ophouden te graven en te vroeten. Als het goed is, is het goed. Is dat zo? Is dat zo? Wat ben je bang voor? Als ik je vraag of je huis van het geloof gegrond is op Christus Jezus, waar ben je bang voor? Dat het niet op Christus gegrond is? Maar dan heb je nu toch nog tijd van leven, genadetijd, om je geloofshuis wel gegrond te krijgen op Christus? Waar ben je bang voor? Dat een dienaar van het woord, een pastoraal medewerker, een ouderling op huisbezoek komt en dat hij jou de zaligheid afpakt? Ja, dan heb je het ook zelf gepakt, want anders kan het niemand je afnemen. Want wat God geeft ligt zo eeuwig vast in je ziel, onherroepelijk. En als het nou blijkt dat je geloofshuis op Christus gegrond is, nadat je onderzoek hebt gedaan, dan wordt hij daar toch zeker ook in verheerlijkt. En dat is toch niks liever, dat wil je toch niks liever dan dat. O gemeente, wijze maagden beproeven zich voortdurend. En dat is bijbels. De dichter van 139, doorgrond mij, o God. En ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij. Dat lijkt dat David zegt, ik zie het niet, Heere, maar als er nog een weg is die niet goed is, o leid mij toch op uw weg. De eeuwige weg. Dwaze maagden gaan dat onderzoek uit de weg. Tot een eeuwig verderf. Gaan we nu naar ons tweede punt. Die zijn een stuk korter hoor, allebei. En terug naar de gelijkenis. Die maagden, ze zitten daar te wachten en te wachten en te wachten. Maar die bruidegom, die komt maar niet. En wat zien we dan? Ze worden sluimerig. En het Griekse woord laat ons iets zien wat de kinderen wel begrijpen. Je ziet dat die maagden hun ogen dicht doen en ze beginnen zo te knikken. Dat staat er eigenlijk. Ze beginnen te knikken. En wat gebeurt er als er iemand begint te knikken? Dan valt hij in slaap. En dat gebeurt hier ook. En wat wordt er nu met dat slapen in deze gelijkenis bedoeld? Gemeente, ik denk dat we het niet negatief moeten duiden. Hadden alleen de dwaze maagden geslapen, dan was het duidelijk geweest. Dan was het negatief te duiden. Maar we zien dat nu de wijze en de dwaze maagden slapen. En daarom zeggen ook vele verklaarders, het gaat hier over de dood. En op de dag van de wederkomst, dat is te vergelijken met de komst van de bruidegom. En dan zal blijken op die dag of je nu een schaap of een bok bent. Een rechtvaardig of een goddeloze. Een wijze of een dwaze. Toch is er ook een andere kant. Onder andere Luther en meerdere met hem die zeggen, het slapen hier, dat moet je zien als dat ook bij Gods kinderen er geen levende verwachting meer is van de wederkomst van de Heer Jezus. En wij kennen misschien die uitdrukking wel. Vroeger werd die nog wel eens gebruikt, misschien nu nog wel hier. De wijze maagden zijn met de dwaze maagden samen in slaap gevallen. En wat wordt er dan bedoeld? Dan wordt er dit bedoeld. Dat Gods kerk op aarde, dat die niet meer zo heerlijk schittert. dat Gods kerk op aarde zo ingezonken is, zo wereldgelijkvormig soms, of zelfs werelds is geworden. Waar zijn die vaders en moeders in Israël? Of weet u al niet meer wat die uitdrukking betekent? Van die kinderen van God die zo geoefend waren in het geestelijke leven. Dat ze je konden onderwijzen in de weg die de Heere ging met hun ziel. Zo eerlijk. Niet vanuit de hoogte. Nee, vanuit die diepten waar ze zelf uit opgetrokken waren. En als je nou de Heere mag vrezen vanmorgen. Als je hem lief hebt. Als je een nieuw hart gegeven heeft. Zeg, wanneer is het nou voor het laatst gebeurd dat je de bruid uit het hooglied moet nazeggen? Ondersteun mij. Waarom? Want ik ben krank van liefde. Ziek van de liefde die God uitstort in je hart. Wanneer is het voor het laatst geweest? Wanneer is het voor het laatst geweest wat er in Jeremia 31 staat? Daarom zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot het goed des Heren. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Wanneer is het voor het laatst geweest, volk van God, dat je ziel een gewaterde hof is geweest? Ik zeg, ja, maar ik weet helemaal niet wat dat is. Wat dat wil zeggen is dat je zo vol bent van de liefde van God in Christus in je hart. Dat alles als het ware je leven gaat bloeien, gaat geuren. Dat iedereen het kan zien en kan horen. Oh, die heeft een bezoek van de hemel gehad. Want dan zal je hart, dat zo vol is van je zaligmaker, overvloeien van zijn eer. Hoe komt het, gemeente? Want we weten samen wel vanmorgen dat dat maar zo zelden meer gebeurt. Hoe komt dat nu? Zijn wij het misschien afgeleerd om veel van de Heere te vragen? Je zegt, ja, maar ik heb niet meer dan een kruimeltje verdiend. Als dat nou echt je beleving is, dan zal ik daar niks van zeggen. Maar wat heeft de Heere nou geleerd? Hij zegt, ik ben de Heere uw God. Doe uw mond... Wat staat er, kinderen? Wijd open. En wat is wijd? Heel ver. Zo ver mogelijk. En wat doet de Heere dan? Hij zegt, ik ga hem vervullen, volmaken. Volk van God. Gaat uw mond nog wel eens wijd open? Nee, niet zomaar eventjes omdat nu vanmorgen gezegd is. Nee, dat dat de praktijk van je leven is. Dag en nacht. Die mond wijd open tot God. Opdat God door u heen krachtig zou mogen werken, ook voor je eigen zaligheid. De bruidegom vertoeft, gemeente. Hij blijft uit. Waarom blijft de bruidegom in deze gelijkenis uit? Wat wil de Heer Jezus ons laten zien? Dat hij toch niet terugkomt? Oh nee, hij heeft het beloofd. En daarom zegt Petrus het ook. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat er enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dus waarom is de Heer Jezus nog niet teruggekomen, jongelui? Omdat jij nog tot bekering moet komen. Omdat hij niet wil dat je verloren zou gaan. Gelooft u dat, gemeente? Dat hij nog niet teruggekomen is omdat hij uw zaligheid en uw behoud op het oog heeft. Dat zegt hij hier in zijn woord. Overhard u dan toch niet langer, maar laat u lijden. En geloof dan zijn heil en troostrijk woord. En dan plotseling midden in de nacht is daar dat geroept. Ziet de bruidegom, komt, ga uit hem tegemoet. Het alleronverwachts, als een dief in de nacht. Wie roept daar? Is het een van die 10 meisjes, van die maagden? We lezen het niet. Maar we zien wel een parallel. van dit vers in 1 Thessalonicenzen 4. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels van een engel en met de bezuin Gods neerdalen van de hemel. Dus wie roept er? God roept op die dag. En zijn stem zal door iedereen gehoord worden. Kinderen, je zult allemaal, wij zullen allemaal de stem van de Heere horen op die dag. Weet je wie ze ook horen, die stem? De doden in hun graven. Weet je wie ook? Diegenen die op zee verdronken zijn. Zij zullen die stem horen en ze zullen terugkeren tot de aarde. En dan zullen ze zich voor hem gaan buigen. Alle knie zal zich voor hem buigen. En wat voor dag is dat? Kan ik 's morgens aan de morgen van die dag al merken dat hij terugkomt? Nee. Het is een dag als alle andere dagen. De vader is aan boord. De moeder is aan het werk. Jij zit op school. Je loopt je stage. Grote mensen zijn aan het discussiëren. Verkiezingstijd. Noem maar op. En opeens is daar die stem. Op het aller onverwachts. En dan zal mijn zaligmaker op de wolken terugkomen. En dan zal alle ogen zien. En wat zal hij heerlijk schitteren, gemeente. In al zijn deugden. In al zijn volmaaktheden. Met al zijn hemelse heerlijkheid. O, verwacht je die dag dan niet. Als je de Heere mag vrezen met een groot verlangen. Want wat lees ik van Gods kinderen in Thessalonicenzen? Ze gaan hem tegemoet in de lucht. Daar kun je niks meer voorstellen. Maar wat zal dat een onuitsprekelijk heerlijke dag zijn voor al degenen die de Heere vrezen. Kijk, en dan wordt het duidelijk. Het onderscheid. Die roep ging uit. En die dwaze maagden, die beginnen hun lampen klaar te maken. Waarschijnlijk gewoon zo'n olielampje met een lont erin. En die wijzen ook. Die wijzen, die zien het al. Oh, mijn lont is droog geworden, uitgedroogd. Olijfolie erbij en het lampje brandt weer. Maar die dwazen hebben geen olie. En dan vanzelfsprekend die vraag. Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Nou, wat denk je dat die wijze maagden zeggen? Die kinderen van God. Natuurlijk, hier heb je olie. Want de Heer Jezus heeft ons geleerd, God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Nee, dat zeggen ze niet. Dat zeggen ze niet. Wat zeggen ze dan wel? Geenszins, nooit. Opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar ga liever tot de verkopers en koop voor u zelf. Zeg maar, wat gebeurt hier? Gemeente. Op de dag van de wederkomst is er geen uitgaan meer tot de middelen. Want dan is het voor eeuwig te laat. Waar komt het op aan? Als de bruidegom komt, moet je bereid zijn. Niets mag, en daarom delen die wijze maagden ook niet, niets mag het voorbereid ontmoeten van de bruidegom in de weg staan. Want je zou de bruidegom, de hemelse zaligmaker, eeuwig oneer aan doen als je onvoorbereid bent op die dag. Daarom kun je ook niet bij hem zijn. Dus gemeente, op de dag van de wederkomst ben je zelf verantwoordelijk. Op de dag van de wederkomst kan een moeder niets aan haar kind geven. Kan een vader zijn zoon niets geven. Een tante, hoe lief die haar nichtje of neefje ook heeft, geen genade geven. Op die dag sta je alleen voor God. En daarom moet het advies van die wijze maagden vandaag, nu, opgevolgd worden. Ga tot de verkopers. Begeef je onder de middelen. Matthew Henry zegt het zo treffend. Zij die genade willen hebben, moeten de middelen der genade gebruiken. Wat zijn die middelen? Het woord, het gebed, de kerkdienst, het zingen, de catechisatie, de jeugdvereniging, de mannenvereniging, de vrouwenvereniging, wat er ook maar is. Begeef je onder de middelen, want God werkt middelijk bij mensen die hun verstand hebben gekregen. En daarom, o, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. En dan nu tenslotte, binnen of buiten, heel kort nog. En als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. En de deur werd gesloten. Een ingaan of een weggaan. U doet vanmorgen één van beide. U kunt het nu weten, want er loopt vanaf deze preeksel een hele dunne draad als het ware naar de rechterstoel. En als u gelooft dat ik de waarheid spreek op grond van Gods woord, kun je het nu weten. Ik ga in of ik sta eeuwig buiten. Dan wordt het zo waar wat er staat in hoofdstuk 24. De een zal aangenomen worden en de ander zal verlaten worden. Een scheiding die dwars door je huwelijksbed gaat, die dwars door de gemeente gaat, die over preekstoelen zal lopen, die door avondmaalstafels zal gaan. Wat een werkelijkheid. En die gereed waren gingen met hem in tot de bruiloft. O gemeente, wat zal dat wezen? Dat je ziel, en met lichaam en ziel, laat ik dat zeggen, voor eeuwig bij je zaligmaker zult zijn. Om nou nooit meer te hoeven zondigen. Nooit geen onreine gedachte meer te hoeven voortbrengen. Maar eeuwig rusten aan zijn middelaarshart. Waar het dan zo waar wordt wat het formulier van het heilige avondmaal zegt. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En mag je zingen, eeuwig van Gods goede tierenheden. Mag je het uitroepen, Heer, het was door u alleen, om het eeuwig wel behagen. En daarom, volk van God, het leven op aarde kan soms zo zwaar zijn. De strijd kan soms zo hevig zijn tegen die driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en je eigen verdorven bestaan. Maar je komt thuis, je komt thuis. Christus heeft gebeden en zijn gebed is verhoord. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zullen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. O volk van God, we gaan straks zingen. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. En de deur werd gesloten. De rabbijnen hebben die uitdrukking gebruikt door te zeggen dat zijn Joodse dominees. Een gemiste kans. De deur werd gesloten. Op de dag van de wederkomst, gemeente, is er geen tweede kans. Zul je dat niet vergeten? Je kan het nooit weer overdoen. Nooit weer. Daarom, de poort is nu nog open. Ja, het is een smalle weg. Een enge poort, maar hij staat wagenwijd open. En weet je wie er door kan? Een hoer, een tollenaar, een zondaar. Weet je wie er niet door kan? De fariseer. Maar dan, als die deur gesloten is, is het eeuwig buiten. En dan, om maar bijbelse woorden te gebruiken, uit die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Wat is er dan? Dan zal je dit gaan zeggen, ik leid smarten in deze vlam. Je zou wel over willen gaan naar die andere kant. Maar het kan niet, waarom niet? Want er is een grote kloof gevestigd tussen u en ons. Buiten. Buiten. Weet je wat dat zeggen wil? Hel, toorn, wroeging, een poel die brandt van vuur en zilver, eeuwige dood, sterven zonder ooit te sterven. Daarom gemeente, nu is het die wel aangename tijd, nu is het die dag ter zaligheid. Nu geldt het, bid en u zal gegeven worden. Op die dag is het bid en u zal niet gegeven worden. Zelfs je laatste gebed niet, want als hij op zijn troon zal verschijnen in al zijn heerlijkheid, dan gaan al de goddelozen bidden, bergen val op ons en heuvelen bedekt ons, want ik kan hem niet onder ogen komen. Maar het gebed zal niet verhoord worden. O, zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide: Voorwaar, ik ken u niet. Wij zijn betekent ook op tijd zijn. Het belang van tijd kennen. Begonnen we de diensten niet mee? Wie kent de sterkte uw toorns? Nadat gij te vrezen zei, o leer ons alzo onze dagen tellen. Zei Paulus het niet voor niets? De schrik des Heren, die beweegt mij. O gemeente, verhard u dan niet. Strijd om in te gaan en denk toch niet. Te vanzelfsprekend, ik ga in. Dat dagen die wijze dwaze maagden ook. Wij gaan in, maar ze stonden eeuwig buiten. Beproef uzelf. Of gij in het geloof zijt. En gemeente, waak dan. Want gij weet nog de dag, nog het uur. In welke de Zoon des Mensen komen zal. Amen.